Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Colossenzen 3, vers 1 tot en met 11. We noemen nu Colossenzen 3, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 85, vers 4. Psalm 87, vers 4. Psalm 134, vers 3. Psalm 25, vers 7. Psalm 42, vers 1. En Psalm 73, vers 13. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Colossenzen 3, vers 1 tot en met 11. En we zingen Psalm 85, vers 4. Psalm 87, vers 4. Psalm 134, vers 3. Psalm 25, vers 7. Psalm 42, vers 1. En Psalm 73, vers 13. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons aan en zijn voort met het zingen van Psalm 85 en daarvan het vierde vers, daar ligt ook voor de doopeling van deze middag een deel van zijn leven in verklaard. Psalm 85 vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. Dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van hemels boog. En wat er verder volgt in het vierde, dat is het laatste vers van Psalm 85. lezing, gemeente, in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, en dan van het 3e hoofdstuk. De brief van de Colossensen, 3e hoofdstuk, en dan van de versen 1 tot en met 11, de eerste 11 versen van Colossense 3, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, en in welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu, legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijden is en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen.
Colossens. Paulus, schrijver van deze brief, is in de gevangenis te Rome. Gevangenis is misschien een groot woord. Hij staat onder voortdurende bewaking van een Romeinse soldaat. Persoonlijk gevangene van de keizer, voor wie hij zich een en andermaal heeft verantwoord. En hij schrijft vanuit zijn gevangenschap brieven. Onder andere naar de gemeente van Colosse. Een gemeente waar Paulus niet heeft gepreekt. Hij is dan ook niet de grondlegger van deze gemeente, dat is God. Maar hij gebruikt daar mensen voor, met name Epaphras is dat geweest en die kent Paulus goed. En van Epaphras, die daar het woord heeft bediend, in wat later de gemeente van Colosse is geworden. Met Epaphras heeft hij meermaal van gedachten mogen wisselen. Trouwens, ook in een ander opzicht is de gemeente van Colosse hem niet onbekend. U weet het misschien, mogen we toch wel zeggen vanmiddag over de jeugd van de gemeente. Daar in Rome, toen Paulus daar gevangen was, is er een keer een jongen gekomen. Onesimus kwam uit Colosse uit, de plaats waar deze brief aan gericht is. Onesimus, een weggelopen slaaf, die wilde niet meer langer in dienst blijven bij zijn meester. Die wilde misschien als jongelui ook wel het ouderlijk huis, maar hij dan het meesterlijk huis. Verlaten, vrijheid. Maar de Heer is hem tegengekomen daar in Rome. Hoe de weg ook geweest is, voorzienigheid. Hè? Bij Paulus gebracht en die heeft werkzaamheden gekregen met Onesimus, die weggelopen slaaf. Dat is gezegend. Onesimus die ik in de banden heb geteeld. Dat wil zeggen, Ik die gevangen ben, ben door God gebruikt om deze jongen tot het licht des levens te voeren. De bediening is gezegend en met de waarachtige bekering van Onesimus, dat is wat. Ja. Zo had Paulus wel kennis met de gemeente en met een weggelopen slaaf uit die gemeente die hij ook terugstuurt. Maar dit moeten we nu verder laten rusten. In ieder geval, uit de gevangenis schrijft hij ook deze gemeente een brief. Een gevangenisbrief wordt dat dan genoemd. Zoals ook bijvoorbeeld Evers, een tweede Timotheusbrief en andere. Nou, zoals gebruikelijk in de eerste hoofdstukken, de leer die naar de godzaligheid is te hebben uiteengezet, komt dan Paulus in het practicaal. Het leven dat eigen is aan de ware kerk, hoe dat leven is. En dat is dan vanaf het eerste vers van hoofdstuk 3 met name aan de orde. En mag ook vanmiddag zijn de stof voor de overdenking in dit middaguur. Als daar Paulus komt te spreken over het ware leven in de beoefening. Eén ding moet ik nog zeggen. U denkt misschien, waarom schrijft hij dan uitgerekend deze gemeente? Daar waren er wel meer. Nu, daar in Colosse, in je zucht of vanmiddag, als je het wil uitspreken, die woorden, was heel wat mis. En u zegt misschien, ja, waar niet? Dat maakt het nog erger. Maar in de begintijd is dat heel vaak gebeurd, dat er leraren binnendringen die daar niet horen. Ook in Colosse, uit het nabijgelegen Hierapolis en Laodicea zijn leraren gekomen. Twee soorten. Kunt u ook teruglezen. Van Joodse origine en van Griekse origine. Nou, van de Joodse leraren weet u wel het nodige af. Die willen altijd toch weer die wet invoeren, hè? Bedektelijk of openlijk. Dat zal dan nodig zijn om bepaalde dagen en tijden te houden. Besnijdenis en zo meer. Daarnaast ook leraren van Griekse oorsprong. Die hebben weer wat anders. Die achten het nodig dat er bemiddelaars zijn tussen uw ziel en God. En dat zouden dan engelen zijn die bemiddelen. U kunt niet in één keer tot God gaan, zij bemiddelen. En zij zijn dan ook eerwaardig. Engelenverering en engelenbemiddeling. Ik laat ook dat maar verder rusten, maar genoeg. Er is heel wat zorgelijk is in de gemeente van Colosse. En daartegenover stelt Paulus heel duidelijk de algenoegzaamheid van Christus. Die Christus heeft alles. Heeft geen bemiddelaars nodig, geen engelen en ook geen Maria. Maria bidt voor ons zondaren. Nee. Hij is al genoegzaam. Dat wil zeggen, hij is genoeg. Alles wat ik nodig heb, is in hem. In wie al de volheid Gods lichamelijk woont. Die zelf God is, zou ik aan God ooit iets tekort komen. De gedachte alleen al is God onterend. De algenoegzaamheid van Christus leert hij. Voor Griek en Jood beide. Hem te kennen is het leven, hem te missen is het dood. Dat is voluit de prediking van Paulus altijd geweest. De algenoegzaamheid van Christus. En het leven wat daar ook bij hoort. Kan dan niet anders zijn dan een leven uit hem, door hem en tot hem. En dat is wat wij in dit middaguur bijzonder willen overdenken. En u vindt het in de beginversen van het u voorgelezen derde hoofdstuk, althans een gedeelte daarvan. Colossense 3, vers 1 en 2, maar we betrekken er ook het derde en vierde vers bij. Waar we lezen de tekstwoorden voor de prediking in dit middaguur als volgt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover. Deze verzen handelen van het nieuwe leven. Het nieuwe leven. Dat is in de eerste plaats een opgewekt leven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dat is niet iets wat de mens zelf doet. Niet de wil van het vlees of de wil van een man. Maar het is des ontfermenden Gods die een mens van dood leven maakt met Christus. Een opgewekt leven. Ten tweede is het een opziend en uitziend leven. Die ziel die het leven heeft ontvangen, gaat ook het leven zoeken daar waar het is. Christus die ons leven is, die nu aan de rechterhand van de Vader is. Een opziend en uitziend leven. En ten derde, dat leven dat is ook nu nog verborgen. En zal straks geopenbaard worden, een verborgen en eenmaal geopenbaard leven. Het nieuwe leven, opgewekt leven, opziend en uitziend leven. En ten derde, een verborgen, maar ook eenmaal geopenbaard leven. Laat ons eerst samen nog zingen van Psalm 25. 25 vers 7. Het zevende vers van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voeten voeren uit haar boze netten. Het zevende van Psalm 25. het nieuwe leven, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Mens ligt dood in de zonde en de misdaden. De doodstaat van de mens wordt in onze kerk nog steeds geleerd. Heel veel kerken niet meer. Waarschijnlijk ook wel kerken waar dat zelfs nooit gebeurd is. De remonstrant is al heel oud. Maar ook waar het dan nog officieel geleerd wordt, kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat er iets insluipt wat daarmee strijdig is. De hele toonzetting is toch anders geworden. Met de mond al wel beleden, maar in de praktijk toch een andere gang. En dan wordt de mens toch wat toegestopt. Er is nog wel enig vermogen toch. Nu begint misschien vanmiddag weer heftig te protesteren. Ja, maar luister eens even, de mens heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Dat heeft er niets mee te maken. Helemaal niets. Dat is niet het goede woord. De mens is schuldig om te doen wat God zegt. Dat is wat anders. En God houdt hem ook aan. En daar ligt de zaak ook niet. Maar de toestand van een mens is, en als het begin niet helder is, dan kan de rest dat ook niet meer zijn. De mens ligt dood in de zonde en de misdaad en houdt dat vast, o kerkenraad. En dat maakt het wonder uit. Dat God een mens levend maakt die nooit naar God gevraagd heeft. En ik geloof dat ik dat wel mag zeggen. Zover de kinderen Gods dat ik gekend heb. En ik heb er nog mogen kennen over het oude volk. Die hebben nooit iets anders gezegd. Dat is wonder. Dat is wonder. Wat de Heer zelf ook zegt. Ik ben gevonden van degene die mij niet zocht. Van een volk dat mijn naam niet kende. Heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Een grote wonder. Is er niet. Hierin wordt God verheerlijkt. Aan de welkheid recht gedaan. De ziel vernederd en zo gezalfd. Vrije gunst die eeuwig God bewoog. Niemand die naar God vraagt. Maar God vraagt nog. En schept nog. Een mens die in eigen waarneming en verlorene wordt wat hij al is. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo'n ziel die het nieuwe leven kent, is dus van dood levend gemaakt. En dat moet gebeuren. Als wij niet levend gemaakt zijn, blijven wij dood. En dat betekent eeuwig dood. En wat is dood dan? Dood is gescheiden van God. Adam heeft zich losgerukt van God, de gehoorzaamheid opgezegd, de band verbroken, is buiten de godsgemeenschap gekomen. Wat betekent dat? Als we buiten God komen, God die het licht is, dan komen we in de duisternis. God die het leven is, dan komen we in de dood. God die liefde is, dan komen we in de vijandschap. Het volstrekte tegendeel. God verlaten is geen kennis meer van God, geen licht. Is geen liefde meer, maar haat. En is geen gemeenschap meer, maar pure eenzaamheid. En duisternis. En zo dwaalt een menselijk geslacht door de tijd. Men weet niet waar men komt en waar het heen gaat. En dat zal straks blijken. En dat is het wonder, dat God nou levend maakt. En dat betekent dus terugbrengt in de gemeenschap met God. Dan krijgt die ziel weer kennis, liefde. De eenzaamheid wordt opgeheven. Hij heeft weer een God om te beminnen. En een ziel om lief te hebben. Levend gemaakt. Teruggebracht in de godsgemeenschap. Nou staat erbij hoe dat gaat. Indien gij met Christus opgewekt zijt. Paulus zegt met deze woorden eigenlijk dit. Wanneer nu de stand van zaken zo duidelijk is. Wanneer het zo met u gesteld is dat u dus levend gemaakt bent, dan zult u gaan zoeken de dingen die boven zijn. Dat is een kenmerk van het nieuwe leven. Maar nu eerst dit. Dus hoe wordt een mens nou levend gemaakt? Met Christus staat er. Ik word levend gemaakt met Christus. En wat betekent dat? In de eerste plaats, daar begint het. Dat God in de stilte der nooit begon de eeuwigheid. de uitverkoren kinderen aan de Zoon heeft gegeven. Al die levend gemaakt worden, zijn dus de gegevenen des Vaders. Die heeft de Vader aan de Zoon gegeven, om voor dat volk zijn bloed te storten. Dat is de eerste. Ze zijn die uitverkorenen aan Christus gegeven. Ten tweede heeft Christus bewilligd om voor hen het offer te brengen, hun schuld te dragen en voor hen de wet te vervullen. En hij heeft ze, om dat te doen, hij heeft ze aangezien in de natuur en die ook aangenomen. En hij heeft ze meegenomen in zijn hart. Toen hij mens werd, hier geleden en gestreden heeft, waren al die uitverkoren lievelingen in zijn hart. Dus hij heeft ze in de stille eeuwigheid ontvangen en meegenomen. Als hij mens is geworden, heeft hij ze al die jaren van zijn omwandeling in zijn hart meegenomen. En daarom kan Paulus ook zeggen, ik ben met Christus gekruisigd, met hem gestorven en met hem begraven, maar ook met hem opgestaan. Met Christus levend gemaakt. Het begint, ze zijn hem gegeven. Het vervolgt, heeft ze meegenomen. En met dat volk in zijn hart heeft hij voor hen gedaan wat ze zelf niet konden en ook niet meer wilden doen. De wet gehouden en de toren gedragen. Betekent voorts dat hij die gegevenen, die hij meegenomen heeft, voor wie hij alles heeft volbracht, ook opzoekt. Eerst als leraar om te onderwijzen. Leg uw leven er nou eens naast vanmiddag. Om te onderwijzen wat? Dat er een God is. Dat is het eerste wat ik geleerd heb. Dat er een God is, dat wist hij niet. U zegt, ja, dat weet toch iedereen. Weet mensen niet. Dat er een God is. Hij heeft wel een vaag besef dat er iets is. Zeg maar, ik ken het niet. Eens was ik een vreemdeling voor God, maar ik kende God dus niet. Een onbekend God. En als u onbekeerd sterft, gaat u een onbekend God ontmoeten. Maar de Heere Christus, we spreken nog steeds wat het is om met hem levend gemaakt te worden. Als leraar onderwezen in het verborgen dat er een God is. Dan is de rust voorbij. Er is een God die leeft. En die zal het mij eenmaal oordelen. Hij gaat ook leren dat er een eeuwigheid is. Hij gaat leren dat ik een ziel heb. Dat wist ik ook niet. Ik wist niet dat ik een ziel had. Een ziel voor de eeuwigheid geschapen. Die rekenschap verschuldigd is. Dat gaat Christus als die verborgen leraar allemaal onderwijzen. Hebben we dat geleerd? Dat er een eeuwigheid is. Dat er een God is. Dat we een ziel hebben. Arme ziel. Verloren ziel. Voor een benauwd leven. Benauwd leven. Maar dat werkt ook een droefenis. Een droefenis uit. Dat ik verloren lig. Dat ik tegen de liefde gezondigd heb. Dat is zo'n smartelijke zaak. Het is niet alleen benauwd. Maar ook zo droef dat ik dat gedaan heb. Daarom breekt het hart ook. Die onder de beïnvloeding komt van Christus als leraar. Er is een God. Ik heb een ziel. Er is een eeuwigheid. Er is een hemel en hel. Dat leert Gods volk. En die weg brengt hij ze ook aan een einde. Hij leert ook dat in die mens zelf geen mogelijkheid meer is om ooit om met die God verzoend te worden. Uit zichzelf weer op te werken. Zich weer terug te brengen in Gods hart. Die mogelijkheid is er niet meer. Die wil is er niet meer. Alles ligt stuk en verbroken. Dat leert Christus als die grote leraar. Zo brengt hij dus een mens aan het einde. En dan valt hij God toe. Is een heilig recht. En daar komt Christus. Als lam en priester. Eerst als leraar onderwijzend in onze verdorvenheden, onmogelijkheden en goddeloosheden. Brengt aan het einde, dan openbaart hij zich als het lam dat geslacht is voor dit volk wat zichzelf niet kan helpen. Dat zijn lieve gangen. Het dodelijkste tijdsgevricht, mijn ziel gered, mijn tranen met het drogen. Toen heeft het lam zich aan mij gegeven, die zichzelf niet meer kon helpen. En daarom is ieder kind van God, dat door hem is opgezocht en ondertrouwd, ook de vrouw van het lam. En dan moet je weten of er een lam voor je geslacht is. O, voor mij, dat verse bloed, die levende weg, geschonken. Ik heb een lam ontvangen. Ik heb een lam ontvangen. En nou ben ik de vrouw van het lam. Zijn er hier ook die het weten mogen, ja. En dan ontvang ik in dit lam de vrede met God, omdat dit lam God genoeg heeft gedaan. Niet toren of jezelf gericht. Die dooptekst vergeet het nooit meer. Die de toren van God heeft geblust in zijn bloed. Die de Vader heeft bevredigd. En dan als derde geeft hij zich als koning. Die bruid nu ook thuis zal brengen en straks zal binnenhalen in het koninklijk hof daarboven. En in die weg, dat is het, wordt de mens dus levend gemaakt. En nou dat ogenblik, en daar is heel wat over gesproken en ik geloof dat ik eigenlijk nooit heb over gesproken en daaraan heb meegedaan, of een leven is voor de rechtvaardigmaking en al die zaken meer. Ik ben destijds bevestigd met prediker 11. En dat gaat in de beginwoorden ook over de weg Gods die verborgen is. Daar durf ik geen zinnig woord over te zeggen, want dat kan ik niet. Maar één ding weet ik wel. Wanneer leef ik? Als ik Christus als mijn deel heb. Die het leven is hier. Heb ik hem, dan heb ik het leven. Dan heb ik God. Dan heb ik hem borgen. Dan heb ik alles. Dus op dat moment, dat ondeelbare ogenblik, dat ik overga in hem en hij in mij, dat ogenblik, dat is het leven ontvangen. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Dan ben ik levend gemaakt. En al die ritselingen daarvoor, die wij de handen opleggen, wat kan maar een beginnetje zijn, daar weet u niets van, want het kan nog alle kanten opvallen. En zeg, de geliefde Rutherford het niet een en andermaal. Hebreeën 6 staat ook in de Bijbel. Vergis u zich niet. Maar daar ligt het vast. Toen hij de mijne werd en ik de zijne. Toen kreeg ik een borg voor mijn zinnen en een God voor mijn leven. Toen had ik het leven. Want God is het leven. Toen kwam het licht en de kennis en de liefde. Toen mochten we uitroepen. Ik heb lief. Ik heb lief. En toen kwam de lofzang weer uit het hart omhoog. De zin van het leven werd getoond. Want dat is het leven. Leven is lieven. En lieven is loven. Is zich kwijt lieven en kwijt loven in God. En dat voor eeuwig. Dan vangt het nieuwe leven aan. Het echte leven. En dat zijn de kinderen van God. Die zijn dus opgewekt met Christus. Met dat ze hem ontvangen, hem hebben verkregen, zijn ze levend geworden. En nogmaals, dus nu weer kennis, licht. Je hebt de zalving van de heilige, je weet alle dingen wat nodig is voor de grote eeuwige godsontmoeting, dat weet ik nu. En er is liefde in mijn hart uitgestort. Ja. En er is weer gemeenschap, ik was eenzaam. Mens is eenzaam ter wereld gekomen, wat eenzaam van de wereld. Maar pas in de gemeenschap met God gebracht is er weer echte liefde in de oefening. En dan ben ik niet eenzaam meer. Dan zal ik ook nooit meer eenzaam zijn. Al voel ik dat wel eens, maar het is niet meer zo. Het zijn grote dingen, ik weet het. Maar dit is wel de waarheid. Met Christus, toen ik hem ontving, heb ik leven ontvangen. Want hij is mijn leven. Hij is God. En u zegt Paulus, het tweede, als dit gebeurd is, dan kan dat andere ook niet uitblijven. Dien gij dan met Christus opgewekt zijt, levend gemaakt. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus zittende aan de rechterhand Gods. Als u het leven ontvangen hebt, dan gaat u ook het leven zoeken. Een leven zoekt altijd het leven. Dat trekt omhoog, dat trekt daar waar Christus is. Er zijn heel veel geesten in deze wereld, ook in de kerk. Heel veel geesten. Zeer veel gevaarlijke geesten. Nee, ik zeg dat niet zomaar. Ik zeg dat op grond van de schrift. Openbaring 9. Daar heeft Johannes gezien dat uit die afgrond, en dan weet u gelijk waar die geesten vandaan komen, een zwerm duivelen opkomt. En die zwermen uit over de wereld, dwaalgeesten. Die de kennis overal die er nog is wegnemen, als sprinkhanen alles wegvreten. Er zijn vele geesten uitgegaan. En daarom zegt de apostel der liefde, onderzoek dan de geesten of ze uit God zijn. Zult u dat doen? Er komen heel veel geesten uit mijn eigen hart omhoog. Net als bij een spin die uit zijn eigen innige wanden een web weeft. Zo bedenken veel mensen allerlei zaken die voor God zijn. Die ze zelf hebben voortgebracht. En waar ze nog in geloven ook. Het zijn mensen die zelf de aardige profetenmantel omhangen. En ze hebben dit gezien en dat gehoord en dat weten ze. En daar hebben ze zicht op gekregen. Geloof er niks van. Dwaalgeesten. Maar zegt u, ja, maar dan weet ik het ook niet meer. Ik heb al zoveel gehoord. Ik ook. Wat is dan de ware geest? Kijk, als dat niet zou kunnen, dan zou de Heer het ook niet gezegd hebben. Onderzoek dan de geest of het uit God zijn. Als het uit God is, dan gaat het ook terug naar God. En die ziel die gaat ook zoeken naar God. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus. Niet zomaar in het algemeen boven, maar waar Christus Jezus is. Die trekt op Christus aan. Dat is zijn liefste geworden. En daar verkeert hij ook. Het is wel meer zo dat als we op reis zijn naar een bepaald huis om daar voorgoed te gaan wonen, dat we tevoren daar al eens gaan kijken. He, dat gebeurt toch, u heeft een huis gekocht, u gaat dat in zijn tijd wonen en u gaat tevoren daar al eens kijken. Dat wil u toch wel weten waar u straks zal wonen. Rutherford, wederom, zegt in een van zijn brieven tegen een vrouw, bent u al eens wezen kijken? Waar u straks eeuwig zult wonen. Dat is nou precies wat hier staat. Bent u al wel eens wezen kijken? Komt u daar? Verkeert u met de hemel? Uw toekomstige woning? Bent u daar al, nu al, als het ware kind aan huis? Terwijl het u thuis nog niet is. Zoek dan de dingen die boven zijn. Dat is een opziend en uitziend leven. Die zien op, de ogen houdt mijn stil gemoed, niet alleen als het nood is, maar in alle dingen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. We letten overal op, we letten meestal op elkaar, ook in de kerk. En wie let er nog op God? Dat is een geestelijke zaak, geliefde. En nu zijn er twee zaken met dat nieuwe leven verbonden. Er staat, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, en bedenk de dingen die boven zijn. Daar kunnen we toch enig onderscheid in maken. Zoeken heeft altijd iets van een worsteling. Ik vind het ook een bijzondere vorm, waar ik ook al gehecht ben, dat weet u. Een bijzondere vorm om zo ook het gebed in te leiden. Dat wij het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat dat niet zomaar een vanzelfsheid is. Dat doe ik dan. Nee, zoeken heeft toch altijd iets van een worsteling. Om een opening te krijgen. Dat er een deur zal ontsloten worden. Dat ik toegang zal krijgen tot God. Nou, dat heeft iets van de worsteling, ja. De schroom die overwonnen moet worden. God die genegen moet zijn om ook u binnen te laten zien en wat daar in de hemel te verkrijgen is. Dat is niet vanzelfsprekend. Hij nadert met een zekere heilige huiver tot God. Het is het zoeken, dat is de worsteling. Dat er een deur geopend zal worden. Zoals heel bijzonder eenmaal ook voor Johannes. En zie, is er een deur geopend in de hemel. Hosea 2, het dal van Achor, een deur geopend der hopen. En dat is het eerste. Om nu een opening te ontvangen, een deur te verkrijgen, om daardoor in te gaan om iets te zien van die hemelse heerlijkheid waar Christus Jezus is. Want om hem is het mij te doen. Om hem te zien. Mijn hem te verlustigen. Met hem te spreken. U zei het vanmorgen zo in het gebed. Hè? Als hij in de binnenkamer komt, dan is er een gesprek. Is hij heel dichtbij. Maar het is ook andersom hoor. Als we bij hem op bezoek zijn. Het is ook gesprek. Maar nogmaals, dat is altijd in de weg van zoeken. Er kunnen tijden zijn. Als ik me niet vergis, hebben we dat hier ook meegemaakt. Dat we ja, soms dagen aan één stuk daarin geleid werden. En mochten verblijven aan de voeten van Christus. In zijn wereldbestuur, in zijn regering van zijn kerk. Ook van onze arme ziel. Dat is aangenaam vertoeven. Dan ligt u daar maar stil. U weg te wonderen in God die alles regeert. Dan komt er een lied op in uw hart. Beveel gerust uw wegen. Al wat u het hart deert. Ter trouw hoeden zegen van hem die het al regeert. Die wolken, wind en luchten wijst spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Dat is aangenaam. Als ik als een gespeend kind God regeert. Dan ligt alles er zo vredig bij. Hè? Dan verkeert geen hemel of. De bewustheid van hem die alles aan zich heeft onderworpen. Die alles leidt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid. En ze gaan deuren ontsloten. En dan mocht je een ogenblikje daar verkeren. En dan mag er iets worden gezien. Wat de kerk beleidt. Er wordt geregeerd. Een deur geopend, ja. Dat is de worsteling. Dat gaat niet vanzelf. Zijn tijden dat een mens er niet in kan komen. Nog in het gebed. Nog in de ziels eenzame meditatie. Dan ligt het alles zo gesloten. Ik kan nergens bij en sta overal buiten. Dat is ook zo. Daarom zeg ik altijd maar, ja, het is toch een zoeken, hè? Heer, ik zoek uw aangezicht. U heeft het ook gezegd, zoek mijn aangezicht. Ik zoek het ook, Heer. Maar doe de deur nog eens open. Dat ik me nog maar eens mag verlustigen in u. Want daar is het op gericht en dat is het tweede. Zoeken, de worsteling, maar dan ook bedenken. Dat zoeken, dat vraagt naar een deur, een opening en een oog om te zien. Maar dat bedenken, dat vraagt om verstand, om te verstaan. En een hart om lief te hebben. En dat ligt met name in dat tweede, bedenken de dingen die boven zijn. Als je dan een opleiding en een inleiding mag krijgen en daar eens mag vertoeven. En daar ziet je die lieve borgen op de troon. En al die draden van het wereldbestuur is in handen samengekomen. En dat kan het niet verkeerd gaan, lieve gemeente, dat kan het niet verkeerd gaan. En ik zei al, dan is het zo rustig van binnen. Maar je mocht ook nog wel eens verder kijken. Je mocht ook nog wel eens terugzien. Hoe hij in de weg der voorzienigheid u hier vanmiddag heeft gebracht. Dat is wel eens aangenaam om een terugleidend oog te krijgen. Een oog dat terug mag zien in hoe het leven geweest is. Dat is bij ogenblik ook wel eens gebeurd. Dat je het niet gezocht hebt. En dat je het toch in een wonderlijke wijze gebracht bent. Ik ga daar nou vanmiddag niet over uitspreken. Maar het is wel waar. En dan zeg ik maar één ding. Wel een aanbiddelijke voorzienigheid God. Dat nou eeuwig te mogen bewonderen. Dat God het nooit verkeerd heeft gedaan. En dat waren niet alleen van die makkelijke wegen of niet. Jullie samen ook niet eenvoudig geweest. Toch zal er een dag komen en je zegt, ik wil er niks van af hebben. Ik wil er niks van af hebben. Een oog voor de voorzienigheid Gods, ook in het verleden. Hoe je alles geleid heeft, dat ik hier nu mag staan. En dat u daar mag zitten. En dat u bent die u bent. Maar er is nog meer als daar een ziel wordt ingeleid in die grote eeuwigheid. Dat er ook beseft mag worden waar Christus is. Die wierookheuvel, die Mirreberg. Hoe daar alles God verheerlijkt. Wat wordt het hart dan uitgelokt om ook daar eenmaal te mogen zijn. Om ook je stem te mogen mengen in dat koor van de gezaligden en van die engelen. De eeuwige grootmaking van een drieënige God. Daar is liefde, daar geurt ook alles van de liefde. Meerenberg en de wierookheuvel, de lof en de aanbidding die er eeuwig oprijst. Niet alleen uit de engelenmond, maar ook van Gods lieve kinderen die daar al thuis zijn gekomen. Ja, als dan de deur eens open mag gaan en je mag daar eens een ogenblikje met bewustheid verkeren, dan lokt dat hart zo uit tot gebed, dan lakt dat alles uit tot verlangen om ook daar eeuwig te mogen zijn. Geliefde, er is zoveel te krijgen. Als ik eens mag staren op die wonden van Christus. Er zijn er wel eens geweest van het volk die hebben gezegd, ik zou een eeuwigheid al genoeg hebben om alleen al te kijken naar die doorboorde handen. De littekenen zullen altijd zichtbaar blijven. Het lam dat geslacht is, altijd die voeten zien. Dat lieve, gezegende aangezicht. Om me altijd weer te verwonderen. En dat voor mij. Zo verliefde. De hel doorgekropen. Om mij ervan te verlossen. Dan mocht er wel eens een ogenblikje je daar kwijtraken. Maar ook, en dat zijn nog weer nadere oefeningen. Om door Christus ook weer te mogen aanschouwen. Iets ervan wat straks volle werkelijkheid mag zijn. Van de deugden van de drie-enige God. Iets van die heerlijke eigenschappen. Van zijn almacht, alwetendheid en barmhartigheid en gerechtigheid te mogen zien. Om u daarin te verlusteren. Ach, zo mag het wel eens open gaan. En dat is toch het verlangen van de kerk. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus Jezus is. Nog een keer, Rutherford. Ben u alweer eens kijken waar u straks eeuwig zal wonen. Dat trekt wel, hè. En als je daar ook zijt, dan komt dat gebed ook wel. Heren, wanneer breekt die dag toch aan? Dat ik hier niet meer af en toe eens mag komen, maar eeuwig zal mogen zijn. Geliefde, van u ga ik verder. Geliefde leerling, ook vanmiddag, als gij met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven. Het gaat toch je hart naar uit. En dan mag je wel eens gevonden worden in, ik zei dat woord, hè. Ziels eenzame meditatie. Een zoete overdenking. Wie Christus is. Wat hij daar doet voor zijn uitverkoren kerk. Dan ziet je hem ook biddende. Je ziet ook die gaven die hij uitgiet over zijn volkje hier op aarde. Dat er ligt zoveel. Dat het hart dan uitlokt. Zul je er veel zijn? Dat zoeken. Te verkeerde met uw lieve borg. Waar u straks dan zijn voeten eeuwig zal spelen. Maar zijn derde mee verbonden. De deur moet geopend worden. Ik moet een hart krijgen om het te verstaan. Om iets van de diepte van de eeuwige liefde daarin te bespeuren. Maar ook een hart om dat lief te krijgen. Daar waar eeuwig die liefdedienst straks zal zijn. Maar dat zal als derde ook blijken. Uit uw handel en wandel hier. Want als u werkelijk mag leven bij ogenblikken daarop mag zijn. Mag leven bij een geopende deur. En mag zijn in die zoete aanwezigheid van Christus. Dan zal dat ook in uw wandel openbaar komen. Want dan leeft u in de eerste plaats bij een geopende deur. Dan is er uitzicht. Mens loopt vaak maar in de duisternis. Hij kan niet inkomen, hij kan niet uitkomen, hij weet niet waar het heen gaat. Maar dan gaat de deur open en dan is het zo helder, daarin gaat het. En als ze dan eens een keertje zouden vragen, waarheen pelgrim, waarheen reis gij? Dan zou het je toch mogen zeggen met enige vervrijmoediging. Naar het paleis van de koning die mij geroepen heeft. Ik zie een deur wel eens open en ik ben er wel eens even binnen geweest. Dus dat is een leven met een geopende deur. En dat is ook leven met eeuwigheidslicht over uw weg. Dan gaat God niet meer op in de dingen van hier en nu. Dat zegt ook het vervolg. En niet de dingen die beneden zijn. En is dat niet de pijn ook in onze kerk tegenwoordig? Het gaat steeds meer om hier en nu. En er zijn prachtige woorden voor. We zijn rentmeester en wat al niet meer. Maar het betekent in de praktijk van het leven dat het hele gemeenschapsleven met de verheven Christus meer en meer gaat wijken. We zetten toch alles weer op die kaart van het hier en nu. met heel veel vrome omschrijvingen, maar heb het wel in de gaten. Dat is niet wat hier staat. En begin nou niet weer over, ja, maar ik heb hier ook mijn taak, dat weet ik wel. Dat doet een christen ook. Het woord van Micha om recht te doen, weldadigheid lief te hebben, ootmoedig te wandelen met God. Want als het derde, als je daar geweest bent, dan is er een deur geopend. Dan valt de eeuwigheidslicht over u weg. Maar dan zult u ook heilig wensen te leven, want u bent wel in een heiligdom geweest. Een heiligdom waar alles heilig, waar alles liefde is, alles God verheerlijkend is, zult ge dan ook niet in heilige wandel uw weg vervolgen? Recht doen, weldadigheid lief hebben en ootmoedig wandelen met uw God. Zult ge dat niet doen? Zult ge zo ook niet meer en meer het beeld van Christus vertonen, wiens aangezicht u toch zo bij tijden en ogenblikken mocht aanschouwen? En als u veel naar iemand kijkt, dan gaat u ook op hem lijken, weet u dat? Hoezo, maak ons uw beeld gelijk. En dan zal ook dat volgen niet ontbreken, dan zoekt u niet de dingen die beneden zijn. Zoekt de dingen die boven zijn, bedenk ze. En niet de dingen die hier op de aarde zijn. Steeds meer gelijkvormigheid. Aan de wereld in de kerk, in kleding. Het past niet. Dat mannen in vrouwen en vrouwen in mannenkleding lopen. Steeds meer wereld in huis. Niet alleen meer televisie. Wat toch niet kan. Een verzoeking in huis halen en dan bidden leidt ons niet in verzoeking. Dat kan toch niet. Maar ook die moderne media. Heeft er al een kruis doorgezet. Nee, niet een aangepast programma. Nee. Een kruis. Dat kan niet. Ja, maar wat? Krijgt u problemen. En die kan God niet oplossen. Het is een arm God. Arm God. Niet de dingen die beneden op aarde zijn. Dat zien we hand over hand toenemen. En dat is het wonderlijke juist. Wie veel in de hemel mag verkeren, weet heel goed hoe hij op aarde moet leven. Zijn hart ligt er niet meer. Maar weet wel dat hij rekenschap moet geven van alles wat hij gedaan en niet gedaan heeft. Niet de dingen die hier beneden zijn. Geliefden, dat zien we ook steeds meer in de kerk binnensluipen. En het gaat heel hard hoor. Heel hard. We kunnen alleen maar waarschuwen. Zoek dan de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Zoek ze waar Christus is. En als hij uw liefste is geworden, als u de vrouw van het lam bent geworden, zult u daar dan niet zo zijn? Er is nog een kenmerk. In uw wandel valt eeuwigheidslicht over uw weg. U leeft bij een geopende deur. U kent een heilige levenswandel. U vertoont het beeld van Christus. Maar dan rijst er ook een lied en een gebed op uit uw hart. Van dat hert. Als een hert gejaagd, o Heere. Dat verse water begeert. Als er dorst mijn ziel ook zeren naar u, mijn God hoog geëerd. En spreek bij haar met geklag. O Heere, wanneer komt toch die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Dan loopt dat voort met een lied in het hart en een gebed op de lippen. Zoek dan de dingen die boven zijn. De ware kerk is een hemelsgezinde kerk. En het zal bij tijden en ogenblikken niet altijd zo zijn, zegt u. Ik voel dat wel. Maar dat is toch het begeren van het hart om dit te mogen kennen. En dan gaat het ook als een vreemdeling door dit leven, want u voelt wel. En dit past natuurlijk niet in het leven van de wereld, ook niet van die kerkelijke wereld. Daarom zijn die kinderen altijd toch wat anders. Een apart volkje. Ze gaan stil als ingekeerde door een vreemd gebied. Door een nacht vol strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. En dat is Gods volk, dat geloof ik zeker. Hier beneden is het niet. Die zijn toch wat wereldvreemd geworden. Bedorven voor deze wereld. En soms ook wat haastig. Hè? Soms ook wat haastig. Kom, laat ons voortgaan, kinderen, want de avond is nabij. Het stilstand kan licht hinderen in deze woestenij. Kom, vatten wij daar moed. Kent u dat? Of is dat een vreemd leven voor u? Het nieuwe leven is een opgewekt leven met Christus. Heb ik een borg voor mijn ziel en een God voor mijn leven. De hemel is ontsloten. En dan komt er ook dat opziend en uitziend leven. Om daar maar veel te verkeren. Waar de ziel eeuwig gehuisvest zal zijn. Maar er is nog veel verborgen. Hier beneden is het niets. Gij zijt gestorven, zegt Paulus. U bent toch gestorven op datzelfde moment dat u levend gemaakt wordt met Christus, dat u een God kreeg voor uw leven en een borg voor uw ziel. Op datzelfde moment bent u ook gestorven. Dat is toch wonderlijk. Op het moment dat ik levend werd gemaakt, ben ik ook gestorven. Gestorven van de wereld. En in het beginsel ook aan de duivel en de zonde. Daar is een streep doorheen, een kruis doorheen gegaan. Een van die heerlijke teksten uit de Galatenbrief in het 6e hoofdstuk. Toen is de wereld voor mij gekruist en ik voor de wereld. Toen heeft de wereld gezegd, ik zet een kruis door Harm Rijsdijk. Daar heb ik niks meer aan. De wereld heeft niks aan jou. En heb jij een kruis gezet door de wereld of niet? Trek ook niks aan. Want je zijt gestorven. Gestorven over alles wat niet God en Christus is. Dat is die begeerlijke levensgang. Een kruis door de wereld en een kruis van de wereld door ons leven. Nee, zeg nou niet gelijk zo zwaarwichtig. Oh, dus u heeft de wereld afgeschreven. Wat zijn dat voor nare gevolgtrekkingen? Maar de wereld is dood. Maar die kan nog levend worden hoor. Als u dat bedoelt. Het derde. Je bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Ik zal heel kort zijn, geliefde. Er is al veel van onze aandacht gevraagd. Mijn leven is verborgen. Met Christus, bij God. Wat betekent dat? Betekent in de eerste plaats. Veel van Christus is verborgen. Ten eerste zijn vlees is verborgen. Dat kan ik niet zien. Ten tweede, veel van de schatten die in hem zijn, heb ik nog niet leren kennen. De meeste nog lang niet. Er is nog heel veel verborgen wat er bij Christus is. En wat ook verborgen is, al die gangen en wegen die ik niet heb begrepen. Zoveel in mijn leven, ik heb er wel eens licht over gehad, maar ook zoveel wat ik niet begrijp. Waarvan geldt na deze, zult gij verstaan. Om onbegrepen je weg toch maar door te gaan. Het blijft me soms verborgen, uw grote macht. Gij voert mij naar de morgen, ook door de nacht. Ook als ik niks meer begrijp, het gaat toch door. Er is nog veel verborgen, ook van zijn wegen, die houdt met zijn kinderen. Er is ook veel verborgen van mezelf. Ik ben mezelf ook medemaal een raadsel. Ik zeg, Heer, ben ik er nou een of niet? Soms kan ik het ook niet meer bekijken. Er is nog veel verborgen. De kerk is ook, het ware volk is ook verborgen voor deze wereld. Die zien ook niet in al die kinderen Gods, die lievelingen van de Heer. Dat zien ze niet. Ze achten het meer uitschot, afschrapsel. Maar geen kinderen Gods. Geen kinderen des lichts. Lastige stenen. We zijn het vanmorgen nog waar je tegenaan schopt. Ook hun leven is nog verborgen over deze wereld. En het is ook nog verborgen wat ik eenmaal zijn zal. Wat de heerlijkheid zal wezen waarmee God al zijn kinderen zal kronen. Nog zo wel verborgen. En dan zegt een apostel tot het volk daar in Kolosse. Dat opgewekt is met Christus. Dat mag zoeken de dingen die boven zijn. Straks zal alles aan het licht komen. Zal alles aan het licht komen. Wanneer? als Jezus wederkomt. Wat nu nog verborgen is, zal dan geopenbaard worden. Geliefden, dan geopenbaard worden. Als Hij wederkomt, wat zal dat voor een dag zijn? Als het geluid van de bazuin gehoord wordt. Als de graven zullen worden opengebroken. Als de zee ook haar doden zal teruggeven. Alles weer verenigd zal worden wat door de dood gescheiden is. Dus lichaam en ziel weer één zullen zijn. En dan dat ontzettende ogenblik. Jezus komt weder, de bazuin weer klinkt, de doden staan op. En dan worden al die mensen, kinderen, gedagvaard voor de troon van Christus. Opgericht in de wolken. En hij zal ieder zijn plaats toewijzen. Hij zal de bokken scheiden van de schapen. U daar, waar zal ik staan? Dan zal dat licht komen. Als aan het licht komen, zal Christus aan het licht komen die u altijd genegeerd heeft. Die u voor dood verklaard heeft. Met wie u nooit gerekend heeft. Die u niet geloofd heeft. Hij zal er zijn. En hij zal zich ook aan u overtonen. En u zult wenen. Begin van eeuwig wenen. Je hebt misgerekend. Hij is er. Je hebt misgerekend. U dacht het zonder hem te kunnen. En u is voor eeuwig verloren. Dan zal alles aan het licht komen. Hij, Christus als eerste, met heerlijkheid gekroond. Dan komt die lieve bruidegom. Ik geloof dat de kerk ook zal wenen. Maar dan van blijdschap. Op de wolken. Dan komt hij aan het licht. En dan komen ook zijn kinderen aan het licht. Wie het wel zijn en wie het niet zijn. Ja. Dan moet ik maar steeds denken aan een oud gezegde. Gehoort het ook zoveel niet meer. En het is niet dat ik alles van het verleden de handen opleg hoor. Maar ik ben toch van mening dat die oudjes wel eens meer licht hebben gekregen dan wij. En wat zeiden ze dan als het hierover ging? Ja, dat weet u wel, hè. Drie wonderen. Dan zult ge er zien die ge er niet gedacht had. En ge zult er ook missen die ge wel verwacht had. Die ieder voor gehouden heeft, die zal het toch niet zijn die het zo goed kon verklaren, zijn weg. Met zoveel overtuiging ervan kon spreken. En hij ligt buiten. Die andere, die moest soms zijn woorden eruit trekken. En dan nog, ja, maar het is maar niet vergissen. Die hadden wij wel afgeschreven. Moet toch weten. Die hebben we neergeslagen met onze teksten. Ben ik ook zo bang voor dat ik dat doe. Hè? Wij weten dat we uit God geboren zijn. Weet u dat niet? Nou, kijk het dan nog maar eens na. En die zullen er wel zijn. En het derde wonder, weet je dan? Dat we er zelf zullen zijn. Dat we er zelf zullen zijn. Alles zal op het licht komen. We gaan veel monden voor eeuwig dicht. Stom de eeuwigheid binnen. Voor eeuwig mis. Ook anderen. Altijd kleine gedachten van zichzelf en helaas ook zo klein van de Heer, van zijn genade en van zijn bemoeienissen. Maar toch niet vergist, omdat God zich niet vergist heeft. Toch dat wonderwerk ook aan mijn ziel verricht, wat zal het dan eeuwig meevallen? Nou geloof dat zo gaat. Geloof dat het zo gaat. Maar als God de mens bekeert, dan worden geen grote mensen. Nee, ze kunnen niet ontkennen wat er gebeurd is. Ze gaan er niet prat op. Het ligt altijd onder vuur. Er komt altijd strijd op af. En daarom gaan ze, dat heb ik hier ook bij meerdere van u mogen leren, toch wat bedachtzamer weg. Je kunt iets ook maar één keer uitgeven. Ja. Geliefden moeten eindigen. Maar God is nog niet aan het einde met ons. De gemeente mag er nog zijn. En vandaag een nieuw lid verwelkomt. Ja. Welkom in de strijd. Een gemeente, versta me niet verkeerd. Die goede strijd, hè. Die goede strijd. Niet de strijd die wij vaak strijden. Maar die goede strijd. Waarvan Paulus eenmaal mag zeggen. Die heb ik nu achter de rug. Ik heb de goede strijd gestreden. Het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Zal het uitzien? Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Welke de getrouwe rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Voor wie het uur der minne is aangebroken. Toen hij kwam en alles meenam. Die ik bij momenten heb mogen zien en aanbeden en bewonderd. En wiens armen me voor eeuwig zullen omhelzen. Geliefde, daar gaat het voor de kerk heen. Soms denk je, Heere, is het nou al voor ons voorbij? Maar het wordt in Nederland wel stil. De gang en de wegen die God hield met zijn volk, soms roep je vertwijfeld uit, moet het dan allemaal anders? Ik kan mijn ziel er niet in meekrijgen. Het smaakt me niet. Weet je waarom? Nee. Het wonder is er niet in. Van die opzoekende liefde. Van die afsnijding. Van die weg der onmogelijkheid waarin God zo verheerlijkt wordt. Waarin het voor de kerk zo eeuwig gaat meevallen. Dat wonder. En dan kan ik het ook vanmiddag niet anders zeggen. Dat ik opgezocht ben. Door de eeuwige liefde. En dat de hemel zich ontfermd heeft. Over zo'n hel als ik ben. Is dat niet het wonder? En dat zal steeds meer het wonder uitmaken. En dan, ja. Dan geloof ik toch echt wel. Dat dat waar is geweest. Toen een van die oude kinderen van God zei. Een van die oude kinderen van God zei. Als ik naar de hemel ga. Dan gaat de hel naar de hemel. Nou zegt u, dat kan niet. Nee. Nee, maar in de beleving is het wel waar. En dat zal het wonder zijn. En zonder wonder zal het voor eeuwig bij het oude blijven. Met al onze godsdienst en grote woorden, hoge gedachten, zal het toch bij het oude blijven. Geliefde, dan mocht ook vandaag nog tot 2 maal toe de prediking uitgaan. Eenmaal zal alles aan het licht komen. Ook mijn preken, ook uw belijdenis, uw leven, gemeentelijk en persoonlijk. En wat zal het dan wezen? O geliefde, als het dan geen bloed is, dan weet ik het ook niet meer. Niet zo, Jezus, dat uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Zonder bloed kan ik niet leven en kan ik niet sterven. Is dat bij u ook zo? En daar zal het op aankomen. Geliefde, eenmaal komt alles aan het licht. En dan zult ook gij, kinderen Gods, geopenbaard worden. In heerlijkheid. Dan roept de kerk het uit. Heren, dan is het toch waar geweest. Dan is het toch waar geweest. En zo gaat de kerk naar huis. En we roepen er elkaar nog toe. In deze wegstervende wereld. Weg gij, arme wereldlingen. Uw gezelschap ons misdaagt. Maar kom, gij, Jezus lievelingen. Die het beeld van Jezus draagt. Die samen op weg zijn. Naar de bruiloftszaal. Om daar eeuwig de koning te aanschouwen. In al zijn heerlijkheid. God des levens. Ach, wanneer. Amen. 42 tot slot. Het eerste vers. Onze slotzang is uit de 42e psalm. En dan van het eerste vers. Het heigend her der jacht ontkomen. Schreeuw niet sterker naar het genot. Van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste van psalm 42.
Thank you.
dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.